ben jarig geweest. In juli. Ik kreeg mijn Bijbel vorige week. Als cadeau. Voor mijn verjaardag. Het is een nieuwe Bijbel. Dat is wel waar. Maar ik ben er nog niet zo handig in. Dus jullie hebben geduld met mij vanmorgen. Ik kreeg een andermans Bijbel op mijn verjaardag. Ik kreeg de Bijbel van Henk. Als cadeau. Een mooi cadeaupapier. Dankjewel, Henk. Maar hij liet het bij me niet achter. En ik moest met mijn oude Bijbel doorgaan. Wat heel goed dan nog een goede Bijbel is, alleen hij heeft geen kracht meer. En de bladzijden vallen eruit. Ik heb één met me meegenomen vanmorgen. Dat is uit mijn oude Bijbel. Dat is kostbaar, soms. Hè? Mijn vrouw heeft me mijn Bijbel gegeven. Ik wil dat niet vergeten. En ze deed dat nog de tweede keer ook. Maar met hulp van velen van jullie. En ik wil daarom vanmorgen jullie allemaal danken die meegeholpen hebben aan mijn nieuwe Bijbel. Ja. Vind ik toch wel wat. Ik zou waarschijnlijk hiermee doodgaan, ook nog. Hij houdt het lang vol, hoop ik. We gaan lezen met elkaar. 1 Korintiërs, hoofdstuk 15. Ik was blij om maar voor te mogen komen. Ik zat de hele tijd in de zon daar en ik kon niet zien. Het was echt verblindend. Ik zit graag in de zon, maar ik had nog geen zonnebril op vandaag. En voor jullie op die kant, jullie zien me helemaal niet. Dat weet ik wel. Maar luister wel goed. 1 Korintiërs 15. Eén tot en met 11. Daar schrijft Paulus aan de gemeente daar, te Korinthe, deze woorden. Ik maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat. Waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zo vasthoudt, als ik het u verkondigd heb, tenzij gij te vergeefs tot geloof zou gekomen zijn. Want voor alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb. Christus is gestorven voor onze zonden naar de schriften. En hij is begraven ten derde dagen, opgewekt naar de schriften. En hij is verschenen aan Kefas, daarna aan de 12. Vervolgens is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk. Van wie het merendeel nog in het leven is. Doch sommigen zijn ontslapen. Vervolgens is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan al de apostelen, maar het allerlaatst is hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene. Want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Maar door de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest. Want ik heb meer gearbeid dan ze allen. Doch niet ik. Maar de genade Gods die met mij is. Daarom dan, ik of zij, zo prediken wij. En zo zijt gij tot het geloof gekomen. Tot zover. Mogen we nogmaals bidden met elkaar. Hemelse Vader, wij danken u voor het woord wat ons zo bemoedigt en zo aanspoort om na te denken over ons eigen bediening, Vader. Over dat wat wij voor u doen. En zo gelezen hebben van het leven van Paulus, Vader. Ja, dat motiveert ons, Vader, om zo door te gaan in dat leven wat ons geschonken is aan ons uit genade. En zo bidden we, Vader, dat deze woorden echt recht in het hart komen vanmorgen. Dat we werkelijk anders weggaan dan we gekomen zijn. En Vader, dat wij dat doen met een lofzang in het hart, dat wij werkelijk aanbidden, zoals wij dan dat hebben gedaan vanmorgen met onze allen in onze zangen. En wij vragen, Vader, voor degene die, Vader, hier vanmorgen ook openstaan voor uw woord. Vader, wilt u hun echt bijzonder zegenen. En voor degene die hier zijn, Vader, vanmorgen, die zoekend zijn, wilt u hun een woord geven vandaag, vader, die ja, hun ogen doet openen, vader, naar dat geweldige leven wat ons gegeven is in Jezus Christus. Wij danken u, vader, voor dit woord vanmorgen in Jezus' naam. Amen. Zondag, 10 augustus 2008. Weet u waar u was? Misschien weet u dat niet meer. Olympische Spelen in Beijing geweest. Daar las ik een berichtgeving over op de tweede dag van de Olympische Spelen. Boekte Nederland succes. Dat is altijd goed om iets te boeken, dacht ik. Hè? Het zwemsterskwartet met Inge Dekker, Ranomi Kuomomi Jojo. Ik weet niet of ik het uitgesproken heb. Ik ben het beter in het Nederlands in huis. Femke Halsema en Marleen Veldhuis zwom het snelst op 4 keer 100 meter. Dat is wel wat. Ze hebben goud. Ze hebben goud. Eerste goud in een heel lange tijd voor Nederland. Ja, wij juichen thuis, hè? Allemaal juichen thuis. Het eerste gouden medaille dan voor Nederland op de Olympische Spelen. En het is sinds 1936 niet meer voorgekomen onder de dames 4x100. Ik zou zeggen, deze dames waren heel gemotiveerd. En ze verdienden dat plakkoud ook nog. Nou, ze hebben heel wat voor gedaan, afgetraind. Man, die zag goed uit, strak in het pak. Ja, je wint dat, dat zwemsters, dat strak in het pak, ja. Ah, oké, okay, dat begreep je. Oké. Okay. Het was echt ervoor te gaan, die mensen, die vier dames en alle trainers, iedereen die achter hen stond, maakte dat mogelijk dat wij voor de buis konden dat beleven. Bij mij was dat opgenomen, omdat het was een heel andere tijd in China. Dat was niet te doen hier, om het rechtstreeks dan te beleven natuurlijk. Motivatie, dat heeft hen het voor hen gedaan. En als je naar de reclame dan luistert, dan ben je het ook waard. Hè? De dames die hier met make-up zitten, volgens mij ben je het ook waard. Dat zeggen ze op de tv. En ik ben blij dat jullie hebben make-up opgedaan vandaag. Je ziet wel veel beter uit natuurlijk. Jij bent het waard. Lever je een prestatie, jij bent het waard. Je hebt daar veel voor gedaan op het werk. En je krijgt een beloning, jij bent het waard. De hele maatschappij loopt in het teken van, jij bent het waard. Daar is een reden voor te gaan, hè, morgen naar het werk. Omdat mogelijk is door de prestatie die je levert, dan aan het einde van je jaar een mooie bonus binnen. Wie zal weten, in het bankwezen, die geven zomaar bonussen tegenwoordig. Ze zijn het allemaal waard. Maar ik lees in de Bijbel dat er een andere houding is die Paulus ons voorhoudt, die wij gewoon niet gewoon zijn. Dat kennen we niet. Ik ben het niet waard, zegt Paulus. Wat mij overkomt, wat God mij gegeven heeft. Ik ben het niet waard. En dat gaat gewoon tegen dat hele in wat de maatschappij en de samenleving ons zegt. Ik ben het wel waard, zegt de samenleving. Ja, dat botst met elkaar. En misschien in je eigen hart vanmorgen heb je er moeite mee. Als je zoiets leest die Paulus zegt, ik ben de geringste, de apostelen. Ik ben het niet waard een apostel te heten, zegt hij. Paulus heeft heel veel gedaan voor God. En wij lezen daarover in de Bijbel natuurlijk. Een van de gemeenten die gesticht is door Paulus is deze gemeente te Korinthe. En hij schrijft hen ook aan. Korinthe heeft ook problemen en de mensen zijn daar ook vol van zichzelf. En ze zijn het waard in hun eigen ogen. Maar Paulus houdt hen een ander beeld voor. Hoe is het mogelijk dat christenen doorgaan wanneer anderen afhaken? Dat wil ik weten. Hoe is het mogelijk dat als de hele samenleving zo een andere kant opgaat, dat christenen zeggen, hoor maar, die kant ga ik niet uit. Hoe kan het dat christenen gemotiveerd blijven om God te dienen, terwijl niemand naast hen staat? Zij voelen zich soms alleen. Waar komt de kracht vandaan, de energie en de inzet vandaan om dat mogelijk te maken? Omdat er is niemand in de samenleving die vertelt aan een christen, jij bent het waard. Ze hebben soms moeite met de uitspraken van de Bijbel, moeite met jouw gedrag, moeite als je niet meedoet, omdat je God wil vereren en voor God wil gaan. Waar komt de motivatie vandaan? Ik meen, onder andere, dat Paulus beschrijft die motivatie die hem bezielt om door te gaan wanneer anderen afhakken. Ik meen dat ik dat hier kan terugvinden. En ik geloof dat het de genade Gods is die Paulus op de been houdt. Terwijl anderen dan niet meedoen, hem niet bijstaan. Sommigen hebben hem gestenigd, anderen hebben hem verdreven van de staat waar hij dan toch probeerde een gemeente te stichten. Gelukkig is dat nog niet voorgekomen in Opklabeek. Ik woon daar nog graag. En er komt iets moois van de grond en mensen komen steeds terug. Maar voor Paulus was dat iets anders. Er moet een krachtig motiverende factor die hem helpt zo te leven. En ik meen als eerste punt dat het de genade Gods is. Hij bezit de genade Gods. En mensen die gemotiveerd zijn, christenen die gemotiveerd zijn, hebben door wat de genade Gods betekent voor hun. Het is een goddelijke houding om te zien, een houding van dankbaarheid, om te zien wat God gedaan heeft in zijn leven. We gaan dat uitpluizen met elkaar vanmorgen. Vers 10. Maar door de genade Gods ben ik wat ik ben, zegt Paulus. Wie ben je, Paulus? Wie ben je? Hij heeft ons al in vers 9 verteld, ik ben de geringste der apostelen. Nou, in dit boek, in het schrijven aan de Corinthiërs, Paulus benadrukt steeds dat hij een apostel is. Dat hij het recht van spreken heeft. Je zou kunnen zeggen dat hij wel het waard is om apostel te zijn. Hij heeft de positie van voorrecht. Van gezag, van verantwoordelijkheid. Hij maakt die rechten van apostel zijn dan toch in bezit hebben. Maar hij zegt iets nog daarbij, in vers 8. Hij zegt als laatste van de apostelen, maar het allerlaatste is hij ook aan mij verschenen, als een ontijdig geborene. Ontijdig geborene. Onze Bijbels geven dan niet goed weer wat daar eigenlijk bedoeld is. Als je teruggaat dan toch, ik ben een theoloog, dus ik zocht dat wel op natuurlijk. Hè. Dus een ontijdig geborene, dat is een miskram. Hij gaat over zichzelf zeggen, ik ben eigenlijk een miskram. Nou, dit vat ik niet zo goed. Op de ene kant zegt Paulus, ik ben een apostel van Jezus Christus met het gezag om jullie te vertellen en te zeggen waar het op aankomt. Ik kan u zeggen, heb ik al gezegd, zegt Paulus in 1 Corinthians 5:13, doet de zonde weg uit uw midden. Daar een voorval van zonde, doet dat weg uit uw midden. Maar hier gaat hij aan het einde van het boek aan schrijven, ik ben een miskram. Twee uitersten. Wat is er nou aan de hand met Paulus? Wat is gaande met hem? Eerst heeft hij een heel hoge zelfbeeld en dan daarna een lage zelfbeeld. Nou, hij ziet zichzelf dan zonder God als onvoldaan. Als een man zonder doel. Een totaal mislukking en miskram. Maar als hij dan zichzelf ziet met God, ziet hij zichzelf als een apostel, aangesteld in de bediening door God zelf, met het recht van spreken, verleend door God zelf. Dus zonder God ziet hij zichzelf als niets, als een miskraam, beschrijft hij zichzelf. En met God ziet hij zichzelf als een apostel van Jezus Christus. Hoeveel van ons vanmorgen zouden zeggen, ik heb zo'n laag zelfbeeld als Paulus, als hij spreekt uit, ik ben een miskraam. Waarschijnlijk niet velen van ons vanmorgen. Hoeveel van ons zouden zeggen, ik ben een apostel van Jezus Christus, aangesteld in de bediening met macht en gezag van God, rechtstreeks van God, om deze bediening uit te oefenen. Waarschijnlijk niet velen van ons zullen zo ook zo'n hoge zelfbeeld hebben. En daar komt het op aan eigenlijk. Tussen die extreempunten dan, leven wij. Wij zijn zo dik bij een miskraam, was het niet dat God ingegrepen heeft in mijn leven en mij, van ons, een apostel van Jezus Christus zou willen maken. Wij leven in de spanningsveld van zonder God gaat het niet, met God gaat het pas. En dat is genade. Dat is genade. God uit genade heeft mij, heeft ons aangenomen. 1 Korintiërs 15, 1 tot en met 11, spreekt er wel over. En van mij een kind van hem gemaakt. Anders, zonder hem, ben ik een totaal mislukking. En daar heeft de wereld niks mee te maken eigenlijk. De wereld wil zeggen, jij bent het waard. De prestatie die je levert, jij bent het waard. De beloning komt. En blijf maar presteren, dan komt nog meer beloning binnen. Maar God zegt, jij bent niets. Totdat ik in je leven kom, uit genade eeuwig leven biedt. En dan zijn we pas wat. We kunnen dat zien in Romeinen, waar God over ons zegt, hoofdstuk 3. Romeinen hoofdstuk 3. Ik weet niet wat u zelf daarvan denkt. Ah, de zon gaat nu verplaatsen, zie ik. Jullie op de achterrijen. Wordt erg, hè? Wordt erg, ja. Hier moet je wat voor lijden om in deze gemeente te zitten, zie ik. Hoofdstuk 3, vers 10. Heb je hem gevonden? Gods uitspraak over jullie en over ik. Hier komt het. Niemand is rechtvaardig. Oh, kijk nou. Ik ben het wel waard, toch? Nee, niemand is rechtvaardig. Ook niet één, zegt God. Er is niemand die verstandig doet. Pardon, niemand die verstandig is. Niemand die God ernstig zoekt. Allen zijn afgeweken. Tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die doet wat goed is. Zelfs niet één. Ik ben het waard, toch? Niet in de ogen van God. Nee. Dat is een uitspraak die God doet over ons allemaal. En om te beginnen, wil je met God beginnen, moet je hier beginnen. Je hebt niets aan God te laten zien. Paulus zegt, ik ben een miskraam zonder God. Ik hoop. In wezen is dat zo, als God zoiets uitspreekt over mij. Ik ben niet rechtvaardig. Niemand is rechtvaardig. Er is niemand die verstandig is. Niemand die God ernstig zoekt. Dat is een waardeoordeel over mij die ik moet aannemen om met God te beginnen. Romeinen hoofdstuk 6. God laat het daar niet bij zitten, gelukkig. In vers 23 doet hij een belofte. Verkies ik om zonder God te leven, dan hoor ik het volgende van hem. Want het loon dat de zonde geeft, is de dood. Dus als ik op mijn pad blijf, waar iedereen zegt, jij bent het waard. Waar iedereen zegt, je levert een prestatie. Jij bent die beloning waard. Waar de reclame mee zegt, alles komt naar me toe. Als ik op die pad blijf, dan lees ik van God dat het einde daarvan is de dood. Dat lees ik. Nou is het aan mij te geloven of niet te geloven. Aan mij te geloven dat God gelijk heeft of niet te geloven. Is aan mij een beslissing. Aan mij de beslissing. Ben ik het waard of ben ik het niet waard? God doet een belofte toch in vers 23. Hij zegt, maar de genade die God schenkt, is het eeuwig leven in Christus Jezus, onze Heer. Ik ben het niet waard, maar hij schenkt me genade. Ik verdien het niet, maar hij geeft het toch. En daar is Paulus mee bezig in 1 Korintiërs 15. Dat motiveert hem, dat houdt hem op de been. En als alles tegen zit, dan denkt hij daaraan terug hoe God ingreep in zijn leven en uit genade hem aangenomen heeft. Terwijl hij een mislukking is, onvoldaan is, miskraam is, is God hem genade gaan geven. En hij is behouden. Hij is behouden. Wat wij niet goed doorhebben, is dat God heeft het recht om ons te behandelen zoals hij wil. God heeft dat recht. God is het waard. God heeft dat recht. Oké, wat is God dan van plan? Als achtjarige in Albright, in de huizen des Albrights in Torrance, Californië, wist iedereen die daar woonde dat mijn broer en ik alleen op de stoep mochten fietsen. Iedereen die in dat huis woonde, wist alleen op de stoep fietsen. Ja, nou, ik laapte dat aan mijn laars natuurlijk. Ik fietste op straat toch en niets overkwam me. Toch, ging altijd goed, jongens. Mijn broer heeft me ook daarin gevolgd. Maar ene dag was ik fietsend op straat, terwijl ik alleen op stoep mocht fietsen, kwam mijn vader terug van zijn werk, wat vroeg. We keken allebei aan. Hij in zijn auto, achter de vooruit, en ik op mijn fiets. Allebei verbaasd. Hij zag mijn fiets op straat. Ik zag mijn papa ook wat te vroeg naar huis komen. Ik voelde me niet goed op dat moment, jongens. Dat kan je best weten. Omdat ik wist dat ik niet op stap mocht fietsen. Iedereen die bij ons thuis woonde, wist, Cork en Randy mochten niet op straat fietsen. En toch deed ik het. Pap reed naar de oprit, ik achter hem aan, maar ik bleef wel op de stoep staan, maar ik was een beetje bang om naar hem toe te lopen, weet je. Hij kwam naar me toe, pakte mijn fiets en droeg hem naar de garage en hing hem daar in de nok op. Hij bleef daar 3 maanden hangen. Dus een waar gebeurde verhaal, hoor. Waar gebeurde verhaal. Ik kon alleen de fiets zien, maar niet aankomen. Dat was niet zo fijn voor een achtjarig jongen. Hè? Hij miste mijn fiets. Was het daarmee gebeurd, dan was ik ook al lang blij, maar het eindigde daar niet. Ik moest naar binnen lopen met mijn vader. Ik wist wat ging komen. Kunnen jullie het vermoeden? Wij zochten mijn slaapkamer op. Daar, bij mijn opvoeding, werd de riem van mijn vader altijd gebruikt. En hij pakte de riem uit zijn broek, ging zitten op mijn bed en ik nam de houding in, weet je, over zijn knieën. Naar beneden gericht, wachtend op de eerste zweepslag. Oké, ik weet het, in Nederland maakt dat helemaal niet. Als je daarmee komt, hè, bel je de kinderbescherming. Gaat je kinderen je aangeven voor mishandeling en zo. En oké, ik weet het, misschien zijn jullie niet zo opgevoed, maar dat overkwam mij. In mijn eigen huis, in Beegte, met mijn 3 kinderen... hebben we een houten lepel gebruikt. Geen riem, maar een houten lepel. Als Angelia nog was, zo zou ze daarover kunnen vertellen. En iedereen schrikt ervan, denkt, wat heb je je kinderen aangedaan? Ik heb ze opgevoed zoals de Bijbel dat laat zien. Dat heb ik gedaan. Nou, ik weet, daar zijn mensen in Nederland die misbruik maken van hun gezag als ouder. En die gaan hun kinderen werkelijk slaan, omdat ze zichzelf niet kunnen beheersen. Dat wilde ik soms ook doen. En iedereen die kinderen heeft, weet hoe gevaarlijk het is met opvoeding te gaan. Bezig zijn op de achterwerk van een kind, als je jezelf niet onder controle hebt. Dat weet iedereen. Mijn vader deed het goed. Bijbels gezien heeft me aangepakt en beloofde mij 10 slagen op mijn achterwerk. We hebben dat al geprobeerd als kinderen, soms wat dikker wat aangedaan, zodat het niet zo brandde van achter, maar pap had dat al lang door. Hij zorgde ervoor dat je de juiste kleding aan had en begon. Tegen de derde begon het echt te branden. Huh? Nou, ik heb niks aan overgehouden, mensen. Absoluut niks. Maar het begon te branden en tegen 7 deed het pijn. En dan wachtte ik op 8. En 8 komt niet. Pap zegt, genoeg, Cork. Je hebt genoeg. Ja. Pap zei 10, maar hij hield op bij 7. En hij knuffelde me. Mijn pap is net deze zomer overleden. En wij konden daarover over terugdenken samen. Van momenten die je... Dus mijn fiets, het zit nog in mijn hoofd. Het zit nog in mijn hoofd. De hele handel daaromheen zit nog in mijn hoofd. Ik knuffelde me en ik bibberde een beetje. En dan waren we klaar. En hij zegt, ik ga voor ijs, zegt hij. En ik denk bij mezelf, ik ga voor ijs. Wil je meekomen, zegt hij. En ik denk, waarom zou ik met hem mee willen gaan? Om te kijken waar, terwijl hij ijs eet. Wat is dat nou? Nee, hij bedoelde dat ik zou meekomen met hem en ijs met hem mogen eten. En mijn vader heeft uitgebeeld genade zoals God dat bedoeld heeft. Mijn vader heeft rechtvaardigheid getoond, terwijl iedereen in huis wist, de wet van de Mede en de Perzen, de zonne fietsen niet op straat. Dat wisten we allemaal. En er kwam straf, rechtvaardige straf, omdat ik nam mijn stoute schoenen aan, lapte de wet aan mijn laars en fietste toch. Ik kreeg de zwijpen zoals ik wist ze zou komen, maar ik kreeg niet de volledige bak. Dat is barmhartigheid. Rechtvaardigheid heeft gesproken. Barmhartigheid is gaan gelden. En dat laatste, ijs mogen eten, dat is genade. Dat heb ik helemaal niet verdiend. Ik was fout. Ik was fout. Ik kreeg wat ik verdiende. Maar niet alles wat ik verdiende. Dat is genade. Nou, iedereen gaat nu naar huis en ik had de verkliklijn van de jeugdzorg dan gaan bellen. Maar ik wil je even zeggen, mijn kinderen zijn allemaal groot. En ze zijn allemaal van huis. Niemand woont bij mij meer in huis, behalve mijn vrouw. En die kijkt nooit een lepel van me. Ja. Nee, zij is een volwassen mens. En zij soms acte mee met de lepel aan. Dat wel. Maar ik doe dat niet. Het loon dat de zonde geeft is de dood. Maar God heeft een voorziening getroffen. Hij zegt, uit genade, hij zegt, door genade, schenkt hij mij eeuwig leven. Het is wel zo bedoeld, Galaten 2:20, dat ik God hierin dankbaar ben. Hij schiep de manier om mij en jullie een uitweg te geven. In Galaten 2:20 lees ik, met Christus ben ik gekruisigd, toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. God heeft mij in Christus geplaatst. Ik ben met Christus gekruisigd. Ik ben met hem gestorven en opgestaan. En dat is genade. Paulus, hij denkt aan al de moeite die hij heeft in het stichten van gemeenten. Hij denkt daaraan terug en hij zegt, wat houdt me op de been? Ik kan doorgaan. Ik geef nooit op. Het is omdat genade geldt in mijn leven. De genade Gods is aanwezig in mijn leven. De barmhartigheid die God geeft aan mensen, de genade die God zomaar geeft aan mensen, het is geen overleg tussen mensen op aarde. Geen grote samenkomst van theologen die iets bedenken en denken, nou dat lijkt me goed. Het staat er allemaal buiten wat God gedaan heeft. Alles buiten wat de mens aan prestatie levert. Wij zijn het niet waard wat God ons gegeven heeft. Was ik niet tot geloof gekomen, waren jullie niet tot geloof gekomen, dan zou je zonde je verpletteren. Niets van een prestatie zal genoeg zijn om je te redden. Niet een eigen prestatie, al ben je het waard in de ogen van de wereld, dat zal niet genoeg zijn voor God. Alleen wat Jezus deed, is genoeg. Er is iets anders in 1 Corinthiërs, nu dat we dan even tijd hebben genomen om dan stil te staan bij wat de genade die hem zo motiveert. In 1 Corinthiërs 15, we zien dat er iets anders is die voortkomt uit deze genade. En hij zegt in versen 9 en 10, in vers 10, hij zegt, maar door de genade Gods ben ik wat ik ben, zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan ze allen. Waarom ging Paulus maar door met het stichten van gemeenten, wil ik weten? Waarom hield hij niet op toen ze hem stenigden, toen ze hem verdreven uit de steden, toen ze hem in de gevangenis te Rome dan toch plaatsten? Waarom zei hij, het is genoeg, het is genoeg, het is genoeg, ik doe niets meer? Waarom zei hij dat niet? Omdat de genade Gods in zijn leven hem kracht geeft om door te gaan. Als wij werkelijk verstaan hoe belangrijk Gods genade voor ons is, dan geven we nooit op. Ik heb meer gearbeid dan ze allen. Ik kan het niet geloven, God. Je hebt me uitgenodigd om dit allemaal mee te maken. Niet vanwege van wie ik ben of wat ik mogelijk kan presteren of wat ik voor u mag betekenen, maar omdat u genade verleend hebt aan mij. U hebt me lief. Ik ben het niet waard, maar ik heb de bediening van apostel of van u ontvangen en kracht van uw genade gekregen om door te gaan. Door te gaan als het tegen zit. Genade was de motivatie van Paulus om nooit op te geven. Maar er zijn genoeg die stoppen met het christen zijn, die het voor bekeken houden, die zeggen dat het niets is. Maar aan die mensen wil ik zeggen, u hebt nog nooit echt goed genade begrepen. We hebben niet goed begrepen hoe krachtig genade is. En u bent niet dankbaar voor wat God gedaan heeft. Van Colossens 3 lees ik, verricht uw werk als voor de Heere. Wanneer we God dienen, dan zullen sommigen ons werk over het hoofd zien. Sommigen zullen ons geen compliment geven, geen schouderklopje, niks. Sommigen zouden misschien zelfs tegenwerken. Sommigen zullen het niet begrijpen. Sommigen hopen dat het werk die we doen voor God zal mislukken. Waarschijnlijk zullen we ontmoedigd worden. Mogelijk zullen we verleid worden om mee te stoppen, mee af te hakken, niet meer door te gaan voor God. En zo voor ons eindigt ook de bediening voor God. Als we niet zien, inzien de macht van de genade Gods in ons leven. Als mensen mij wel begrijpen, dan ben ik er blij om. Als mensen dan zien wat mij motiveert, dan ben ik er blij om. Maar als ze het niet zien, probeer ik het uit te leggen. Willen ze dat niet? Oké, dan willen ze dat niet. Proberen ze dan toch wat ik doe dan onderuit te halen? Wat voor God belangrijk is, zien zij niet als belangrijk. Dus zij proberen me tegen te werken op de job. Oké, dan doen ze dat. Van Filippenzen 1, Paulus heeft dat ook meegemaakt. Mag ik u zijn houding even laten zien? Wat ik probeer de mijne te maken? Filippenzen 1, vers 13. En ik heb deze preek aan u ook een keer gegeven. Niet zo lang geleden eigenlijk. Hij zegt, daardoor toch is aan het gehele hof en al de overigen duidelijk geworden dat ik in gevangenschap ben om Christus wil. En het merendeel der broeders en de Heere heeft door mijn gevangenschap vertrouwen gekregen. Om met des te meer moed, onbevreesd, het woord Gods te spreken. Nou komt het. Sommigen prediken de Christus wel uit nijd en twist, maar anderen doen het om goede bedoeling. Deze verkondigen de Christus uit liefde, maar zij weten dat ik tot de verdediging van het evangelie gesteld ben. Maar geen uit eigen belang, met de onzuivere bedoeling mij de gevangenschap zwaar te maken. En nou komt wat ik mij in mijn eigen leven heb toegepast, wat me soms lukt en soms niet. Paulus zegt, wat doet het ertoe? Wat doet het ertoe? In elk geval, het zij met een bijopmerk, het zij met oprechtheid, wordt Christus verkondigd. Wat zij denken, wat doet het ertoe? Ik ga voor God. Het is zijn God, zijn genade in mijn leven die het verschil maakt. Ik ben het niet waard en toch heeft God voor mij en mijn leven iets speciaals, iets bijzonders gemaakt. Die eeuwigheid zou blijven bestaan. Al die mensen die zeggen ze het waard zijn en prestatie leveren om hier te wonen en hier te leven en beloond te zijn, dat gaat met de dood het graf in. Verder gaat het niet. Maar al die mensen die zich geven voor God, die de genade Gods verstaan, zien dat wat zij doen hier op aarde heeft eeuwigheidswaarde. Paulus, zegt God, ik wil je genade vertonen. Paulus is ontredderd, is verpletterd, is ontroerd. Ik voel iets in me, God, zegt hij. Wat is dat nou? Dankbaarheid, zegt God. Dat is dankbaarheid. Hoe kan ik mijn dankbaarheid aan u uiten, wil Paulus weten. Door mij van harte te dienen, zegt God. Ik zou u gaan zenden naar de heidenen, zegt God. Naar de heidenen, zegt Paulus. Ik wil naar de Joden gaan. Nee, zegt God, ik stuur Petrus naar de Joden. Wat? Petrus? Petrus valt altijd in slaap. Als er een woord uit zijn mond komt, komt het verkeerd uit en verkeerd aan op het verkeerde moment. Paulus zegt, God, Petrus is helemaal niet daarvoor geschikt. Hij slaapt, hij kan niet goed vertellen en hij is er niet zo begaan met die Joden. Maar ik, je kent mijn hart, God. Nee, jij gaat naar de heidenen. Petrus naar de Joden, zegt Paulus, zegt God. En zo, Paulus gaat naar de heidenen. En hij geeft, en hij geeft, en hij geeft. Hij geeft ze alles voor hun. En wat doen ze? Ze slaan hem in elkaar. Ze stenigen hem. Ze gooien hem in de gevangenis. Ze proberen zijn leven te benemen. Waarom deed Paulus dit? Zijn ze het de moeite waard? Zijn de heidenen dan al zijn inzet de moeite waard? Nee. Misschien deed hij het omdat hij hen zo lief had. Nee. Nee, hij had hem niet zo lief. Maar misschien omdat de heidenen hem lief hadden. Oh nee, al lang niet, nee. Waarom dan hield Paulus vol? Vanwege Gods genade. Ik heb meer gearbeid dan ze allen, zegt Paulus. Uit dankbaarheid aan God. Niet vanwege die mensen die tot geloof gekomen zijn. Niet vanwege de mensen die tegen me zijn. Niet vanwege de mensen die me complimenten geven. Niet vanwege de mensen die me een beloning dan beloven. Niet van de mensen die mij onderhouden. Niet vanwege wie dan ook doe ik dit, zegt Paulus. Ik doe het voor God. Uit dankbaarheid. Omdat ik genade begrijp en wat het betekent voor mij. Laatste punt. Eerst is Gods genade die hem motiveert. Dan is die innerlijke gedrevenheid als tweede punt dan de reden die hij gemotiveerd is vanwege de genade. En dan zien we dan als laatste punt, vers 10... Want ik heb meer gearbeid dan ze allen, zegt hij, doch niet ik, maar de genade Gods die met me is. De genade Gods die met me is, is een dagelijks voorziening. Ik ben bijna klaar. Ik weet, jullie zijn heel geduldig. Bijna klaar. En dagelijks voorziening, dat betekent dat God verlaat me niet. Dat hij er altijd is. Alles wat Paulus gedaan heeft uit de genade Gods is vanwege dat de genade Gods met hem was. is hem niet gaan verlaten. Al die zwemsters, die vier dames die goud hebben gewonnen, over een paar jaar kunnen ze het niet meer. Al hun prestatie is maar dan in een boek op te schrijven. Dan kunnen we dan op de Olympische Comité dan daarbij houden. En daar zou iemand die dat willen weten wat Femke gedaan heeft, dan kunnen gaan kijken. Maar over een paar jaar kan ze het niet meer. Het is afgelopen. De prestatie, ik ben het waard, afgelopen. Maar wat dan gaan blijven voor eeuwigheid is de genade Gods werkzaam zijn in mijn eigen leven. Die mij voorziet in wat ik nodig heb om God de eer te geven en voor hem te gaan en nooit op te geven. En dat blijft voor eeuwig. Dat heb ik liever dan mijn naam in een boek ergens staan. Dit is gewoon hoe je het ziet en wat je belangrijk is, zeggen ze. Nee. Het is de genade Gods die ik proef in mijn leven. Die me dankbaar doet maken voor wat God gedaan heeft, zegt Paulus. Nou, hoe zorgt God ervoor? We gaan naar Romeinen 12. Hoe zorgt God ervoor dat Paulus het werk kon blijven doen? Dat hij vanuit de genade die God hem gegeven heeft, de bediening kon volhouden. In hoofdstuk 12 ontdekken we dat het is Gods geest die in hem kwam wonen, die het verschil uitmaakt. En mag ik het ook zo duidelijk stellen, ik meen dat mensen die afhakken met God, dat pas kunnen doen omdat ze eigenlijk Gods geest niet in zich hebben. En het nooit gekend hebben wat het is God in hun hart te dragen. Omdat mensen die God in zich hebben, die de genade Gods zien aan het werk, zijn dankbaar en gemotiveerd om voor God te gaan. Laten we dan versen 3 tot en met 8 met elkaar lezen. Schrijft Paulus aan een andere gemeente, deze keer te Rome. Want krachtens de genade die mij geschonken is, zeg ik aan ieder onder u, koestert geen gedachte hoger dan uw voegen. Maar dat gaat echt tegen dat ik ben het wel waard gedachtegoed in. Maar gedachte tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof dat God elk een in het bijzonder heeft toebedeeld. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus. Maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander. Wij hebben nu gaven onderscheiden naar de genade die ons gegeven is. Profetie, naar gelang van ons geloof. Wie dient in het dienen, wie onderwijst in het onderwijzen, wie vermant in het vermannen, wie mededeelt in eenvoud, wie leiding geeft in ijver, wie barmhartigheid bewijst in blijmoedigheid. Wij lijken iets op elkaar, maar we doen niet allemaal hetzelfde. Dat is fijn te weten, zeg. Dat we allemaal van God en wegens zijn genade wel één zijn met elkaar, maar verschillende jobs hebben voor God. Verschillende taken hebben binnen het lichaam. Ik hoorde iemand mij dat zo uitleggen. Mag ik dat zo delen? Bij mij thuis heb ik verschillende contactpunten rondom het huis. En bij de een sluit ik een tv aan met zijn stekker en bij de ander een broodrooster en in een andere kamer de computer wordt aangesloten. Dus al die verschillende apparaten worden verbonden met elkaar aan het net zodat ze allemaal werken naar behoren. Dat is niet anders dan voor ons als christenen. We zijn allemaal aangesloten bij God door de Heilige Geest waar wij ons voorziening van God als individu ontvangen, maar met alle een eigen werk te doen. Dus we gaan niet allemaal doen wat Cork doet, of wat Miel doet, of wat Edward doet. Mijn beste vrienden hier in de gemeente, wat Henk doet, ik ga maar zo door wat Johan doet. Vele goede vrienden heb ik, maar wij doen niet allemaal hetzelfde. Wij hebben van Gods wegen een eigen bediening gekregen. En ik kan dat nou volhouden, wegens Gods genade. Wegens Gods genade. Ik verdien straf, dat weet ik. Maar God gaf me niet de straf die ik verdiende. Toonde me barmhartigheid, net mijn vader. en nodigde me voor een ijsje uit. Ik kijk wat ik niet verdien. En nog veel meer. En nog veel meer. Als wij dat verstaan, die genade Gods verstaan en toepassen in ons leven, worden we zo gemotiveerd. Daar is niemand die ons tegen kan houden, snapt u? Niemand. Niemand. En nou de vraag. Nou de vraag. Omdat ik heb het niet voor niets gedaan. Ik wil gewoon weten, kent u de genade Gods? Persoonlijk, kent u Gods genade? Alle kinderen God, die dragen Gods geest in hun hart, zouden genade Gods moeten kennen. Dat is Bijbels. En zou al deze woorden en deze momenten die we met elkaar gedeeld hebben vanmorgen, u niet zeggen, en zou u niet begrijpen wat ik probeer uit te leggen, dan zou ik zeggen, daar moet een lampje gaan branden bij uzelf. Mogelijk hebt u de genade niet. Ik zou dat graag willen uitleggen, vanuit Gods woord, hoe u dat zelf kan krijgen, Gods genade. Omdat dat wil God. En als u het al hebt en u weet hoe het werkt, dan weet u waarom u zo gemotiveerd bent vanmorgen. Waarom u graag naar de gemeente komt, waarom u graag u inzet voor Dorcas en voor nog wat. En laat maar komen wat God wil. Ik zoek met God de weg die hij wil gaan. En ik wil dat graag doen voor God uit genade. U bent zo gemotiveerd, er is geen houden aan. U overstelpt Miel en Johan met zoveel werk omdat u graag God wil dienen. Dat is genade, mensen. Dat is een groot gemeente. Een lichaam van Jezus Christus. Dat zijn wij. En wij maken wat verschil uit hier in deze wereld. Vergist u dat er niet in. U bent het wel waard. Snapt u? Laten we gaan staan. Mogen we even met elkaar bidden vanmorgen? En dan draag ik de dienst terug aan Mathieu over. Hemelse Vader, dank u voor deze momenten van nadenken over uw genade. Het is ingrijpend, Vader, wat gebeurt in een leven van een mens die voor Christus gaat. We zien dat dat wat kost. We zien dat de hele maatschappij om ons heen leert ons dat we het waard zijn. Maar vanuit uw woord, Vader, zien we een andere houding. We zijn het niet waard. Maar wij ontvangen het toch. Als we in de geboorte en het leven, de dood en de opstanding geloven van uw Zoon, die dat deed voor ons, ieder voor zich, als individu hier vanmorgen, heeft het recht om uw Zoon aan te nemen. Dat heeft u mogelijk gemaakt, Vader. Dank u daarvoor. En mogen wij als uw kinderen vandaag leven vanuit de genade, dat we meer werk verrichten vanuit de genade, en niet vanwege onszelf, maar vanwege de genade, uw genade in ons. En dagelijks voorziening, Vader. Wij danken u daarvoor in Jezus' naam. Amen. Mathieu. Ah, Johan.
Ik wil vragen of de muzikanten ook naar voren komen. Als we zo vanmorgen ook zien dat Paulus ook zijn bediening niet ziet als eigen verdiensten, maar als genade van God. En dat is ook goed om dat te beseffen als we struikelen. In onze bediening, in ons leven. En dat is ook goed om te beseffen dat, en ook te ervaren dat God genadig is en te bemerken dat hij getrouw is. Ondanks alles is God getrouw. En daar willen we ook van zingen. We hebben dat lied al net ook al een keer gezongen, 542. En dat zegt zo mooi: God, wat bent u trouw.